Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Filippenzen 1. En ik lees u nog eens voor het eerste gedeelte van vers 27. Filippenzen 1, vers 27, het eerste gedeelte. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Onze gedachten waren: waardig wandelen, dat is wandelen naar het evangelie, en dat is in de tweede plaats wandelen in de ruimte. Waardig wandelen is wandelen naar het evangelie en wandelen in de ruimte. Verleden week hebben wij op dit vers hoofdzakelijk gelet, waar het op aankomt: alleen wandelt waardig het evangelie van Christus. En we hebben getracht dat te belichten, ook vanuit het heilig evangelie. Omdat wij hier niet geconfronteerd werden met de bediening van de wet, de bediening van dienstbaarheid, maar met de bediening van het heilige evangelie, van de wet die vervuld is in Christus Jezus. Zodat wij hebben opgemerkt dat het waardig wandelen naar het evangelie, betekenende uiteraard een wandelen overeenkomstig dat evangelie, dat dat toch in de eerste plaats inhoudt een wandel waarin wij als in onszelf erbarmelijke zondaren de toevlucht zoeken bij de aan- en bij de voortgang onder zijn vleugelen. Tot die kern moeten wij steeds weer teruggeleid worden. Want wij kunnen bij dat waardig wandelen van het evangelie, wat nog in diverse plaatsen in deze brief aan de orde zal komen, kunnen wij uiteraard een heel breed terrein aanwijzen, zo groot dat wij het niet eens meer kunnen overzien en bevatten. Maar dan missen we toch het doel, de kern. En daarom is het zo nodig bij het wandelen naar het evangelie teruggeleid te worden naar die tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Dat is wandelen naar het heilige evangelie. En Heer Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mijner. Dat is overeenkomstig de goede boodschap van Gods ontferming in Christus Jezus. Dat is om steeds bij hem te mogen schuilen en steeds weer teruggeleid te worden tot zijn bloed en tot zijn wonden, tot die gekruisigde Heeren en zaligmaker. Want, hebben we gezegd, dat kan alleen de echte voedingsbron zijn voor het leven naar de geest. Nog onze beginselen of principes, nog onze eigen bedenkselen kunnen ons helpen om waardiglijk het evangelie te wandelen. Dat kan alleen de ware wijnstok die zijn sappen stuwt in de ranken. Daarom is het wandelen naar het evangelie kinderkens, blijft in hem. Opdat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij niet beschaamd zullen worden in zijn toekomst. Nou, en daar hoorde bij, hebben we nog even op gelet, het in één geest, één van ziel, in één gemoed, met één doel voor ogen, strijdende door het geloof des evangelies. Of zoals velen hebben weergegeven, ook Luther, voor het geloof in het heilige evangelie. Een goede zin. Maar wij hebben dat woordje door vervangen door met. Dat kan taalkundig heel goed, strijdende met het geloof des evangelies. En al is het waar, taalkundig gezien, dat dan eigenlijk niet uitgedrukt wordt waar tegen of waar voor gestreden wordt, zo geloof ik dat het toch in de hele brief duidelijk wordt waar de strijd voor en waar de strijd tegen gestreden wordt. Dat komt op zoveel bladzijden in deze brief aan de orde, ook in dit schriftgedeelte, dat het goed merkbaar is waar de strijd tegen loopt. Alleen, het is uiteraard een eigenaardige manier van spreken. Het betekent niet natuurlijk in oorlog zijn met het geloof, maar ik heb het geloof een ogenblik voorgesteld als een gave van God, als een planting van de Heere, en die planting die heeft krachtens haar oorsprong een kenmerk, en dat is het vertrouwen op God die niet liegen kan. Dat is de werking om uit de diepste duisternis, onder het stof en geruis vandaan, te worstelen naar het licht. Dat is de aard van het geloof. Dat is niet de aard van de gelovige, want de aard van ons mensenkinderen is altijd ongeloof, twijfel, verdenking. Maar de aard van het geloof is vertrouwen. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Maar dat was ongeveer, ik stem toe, het is een beetje een plastische voorstelling, maar ik heb dat toch expres zo mogen doen ook, om duidelijk te maken, die strijd, dat geloof, ja, je zou zeggen, je leest ook van schipbreuk lijden in het geloof. Nou kun je van zo'n tekst zeggen wat je wil, maar uiteraard, het geloof zelf kan geen schipbreuk lijden. Wij kunnen wel schipbreuk lijden in het geloof, maar het geloof niet. En daaruit heb ik dan ook de zaken zo voorgesteld. Hè? Dat geloof dat God geeft, dat hij werkt door de prediking van het evangelie en door de kracht van zijn Heilige Geest, dat is ergens voor ons iets vreemds. Want wij zijn helemaal aangelegd op het zichtbare, op het zienlijke, op wat onze handen tasten. En dat is eigenlijk de kern van ons zonde bestaan, omdat we in hem niet geloven. En dan is dat geloof, ja, Kolberger drukt het ergens heel eigenaardig uit, want je kunt uiteraard, denk ik, geloof en Heilige Geest niet vereenzelvigen. Het geloof is wel een werk en een gave van de Heilige Geest, dat wel. Maar hij zegt ergens, wat is het geloof anders dan de Heilige Geest? En als je er goed over nadenkt, dan zeg je, ja, die bedoeling is in ieder geval goed. Want dat geloof leeft bij de gratie van de Heilige Geest en van het Woord. Het is immers de geest des geloofs. Dat geloof, dat, ja, dat kan niet steunen op iets daarbuiten. Nou zijn wij zondaar. En overheerlijkt zich dat werk van die Heilige Geest in die onmogelijke schepsel. En nou wordt toch dat goede werk begonnen in die ellendige mensenkinderen. Ze worden daardoor als het ware opgeraapt en meegenomen. En nu vind ik daarom die gedachte zo schoon, dat dat de apostel als het ware zegt, oh, laat die kostbare gave van de Heilige Geest. Laat hem niet varen. Schreeuw er liever achteraan, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Ga mee met dat geloof. Want als je op je eigen inzicht en je eigen gevoel vertrouwt, dan kom je beschaamd uit. Maar als je luistert naar wat het geloof je influistert, hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Nochtans, dan is er een doorkomen. Dan is er een uitkomen. Dan zullen wij ook ervaren dat we langs de weg van dat geloof in het zalig oord van Sion haast voor God zullen verschijnen. En dat geloof is het geloof van het evangelie. En in het evangelie. En het is vrucht van de evangelie verkondiging. Nu gaan we weer vervolgen met dat laatste gedeelte van dit schriftgedeelte. Daar staat er in vers 28, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid, en dat van God. Schrik. Verschrikking. Daar zijn we zo aan toe. Daar zitten we zo middenin. Als je daaraan denkt, dan moet je gelijk alweer denken aan dat woord. Wat is een mens? Wat is in hem te prijzen? Verschrikkelijk. Verbergt de Heer zijn aangezicht? Zo worden wij verschrikt. Je zou mogen zeggen, als een mens schrikt, is het goed als die schrikt voor zichzelf en voor de zonde. En misschien ga ik iets te ver, of ik zou zeggen, voor de Heere. Gij, vreselijk zijt gij in het gericht. Ik weet het. Door de kennis en de openbaring van het heilige evangelie en van de Heere Jezus Christus wordt de schrik en de vrezen weggenomen. Maar ten aanzien van de Heere mag je toch zeggen, de leeuw heeft gebroken. Wie zou niet vrezen? Als de Heere opwaakt, dan is het alleen maar weer diezelfde Heere. Die trouwe Heere, die door zijn genade en zijn lieflijk evangelie de vrezen verjaagt. En door zijn uitgestorte liefde het hart bevrijdt. Maar de dingen om ons heen, daar gaat het hier om. Het gaat hier om de dingen die de mensen, de machten ons willen aandoen. En dan zegt de apostel, en dat jullie in geen ding verschrikt worden. Wat is de mens? Die hooi is en des mensenkind dat gras is. Hij die de adem in zijn neusgaten draagt. Hij die de vorsten verschrikkingen berokkent. Wat is in de mens? Dat we zouden vrezen. Toch, wat kan die mensenvrees aanwezig zijn in het leven? Het gaat hier over degene die tegenstaat. Er was tegenstand. In Filippi. Ook in Rome. Maar hier schrijft de apostel in de eerste plaats ook aan de Filippenzen. Dat weet je, dat komt in het laatste vers ook uit. Die strijd, die tegenstand, die hebben ze gezien daar in Filippi. Hoe alles in beweging kwam. Hoe er een oproer ontstaan kan. Hoe de dienstknechten Paulus en Silas gegeeseld, geslagen, werden in de gevangenis gesloten. Je hoeft niet verschrikt te zijn, zegt de apostel. In geen enkel ding, wat er ook beraamd wordt, wat er ook uitgedacht wordt tegen jullie, dat moet je niet verschrikken. Dat is wel een sterk woord. Ik kan me indenken dat wij, als we dat zo van terzijde horen, dat de gedachte in ons opkomt, ja man, je hebt makkelijk praten. Nou, de apostel had niet zo makkelijk praten. Ik denk dat de apostel Paulus zelf er ondervinding in had. Dat hij menigmaal de schrik heeft gekend. En de vrees. En de gevaar heeft geducht. Van alles wat de loop van hem, van het evangelie, wilde beletten. Ook van de valse, ingekropen broeders. En de Joden, wat hebben ze tegengestaan? Op een ontzettende wijze, van stad tot stad, hebben ze hem met lasten achtervolgd. En in de beginperiode hebben ze wel dure eden gezworen, dat ze niet zouden eten en hun baard niet zouden scheren, voordat ze die Saulus hadden weggedaan van de aarde. Een pest, het is niet behoorlijk dat hij leeft. Maar de apostel heeft ook ondervonden, die voor ons is, is meer en sterker dan degene die tegen ons zijn. Heeft hij ondervonden. Uit de muil van de leeuw gered. Uit zoveel benauwdheden uitgevoerd. En als de nood groot was, maakte de Heer het zo, dat zijn lof gezongen werd in het diepst van de kerker. En uit die persoonlijke onderwijzing, lering, mag hij de broeders nu toeroepen die bang zijn. Calvijn was ook een bange man. Karakter speelt ook een rol. Maar als er op de blinde getikt werd, dan schrok hij zijn eigen ongeluk. Dan dacht hij, oh, daar zal het gebeuren. En als hij van Farel leest, die lijkt wel nergens bang voor te zijn. Als ze op de ene plek de gracht insloegen, dan stond hij een kwartier later te bulderen op een andere plek. Tegen die valse Roomse leer en kerk. Maar je merkt toch, in doorsnee, dat het maar bang en zwak mensen zijn. Die jongen die bij Elisa was er op die berg in Dothan, die schrok zich een ongeluk toen hij al die vijanden zag. Nou is dat geloof. Maar Elisa bad, Heere, open die jongen zijn ogen. dat hij eens kan zien dat die voor ons zijn meer zijn dan die tegen ons zijn en de Heere voor. En die jongen zijn ogen werden geopend en daar zag hij tussen die vijanden die de berg omsingeld hadden en het punt waar zij stonden was nog een ring. Een ring van vurige wagens en paarden. De Heere zond zijn engelen uit tot bescherming. Maar dat zien onze natuurlijke ogen niet. De schrift is er vol van. Hoe de Heere alle schrik en vrees komt te beschamen. En dat de Heere heeft gezegd tegen die boze Sanherib, die Rabsakee, de dochter van Sion, belacht u. Zij bespot u. Zij schudt het hoofd achter u. Ge zult nog niet één pijl in de stad inschieten. Jozua was, of Hiskia was wel bang. Toen hij die snoevende en dreigende woorden hoorde. Maar de profeet kwam. Wees niet. Wees niet zozeer verschrikt. En heeft hij jezelf, de Jesaja, ons ook niet gesproken? Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hunne gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Als u de geschiedenis van de oud-christelijke kerk leest, tot aan Constantijn, dan merk je hoe de christenen op alle mogelijke manieren werden verdacht. Gemaakt. Met de gemeenste lasterpraatjes werden omringd. Zij zouden hun eigen kinderen slachten en het bloed van hun kinderen drinken. Ze zouden in allerlei bloedschande en grote gruwelen en ongerechtigheden zich wentelen. De meest grove leugens werden verteld. En als er in werkelijkheid iets aan te merken viel, dan werden ze besprongen als door een menigte tijgers. Zo ging die kerk de eerste eeuwen haar weg. En daar Bostel had er ook weet van, om als verleider te boek te staan. Verleider. Tovenaars, mensen met een vreemd geloof, mensen die niet goed bij hun hoofd waren. Ze hebben het ondervonden als verleiders, nochtans waarachtig. Vervolgd, maar niet verlaten. Nedergeworpen, toch niet verdorven. Doding van de Heer Jezus Christus in hun lichaam omdragende. Ze zijn vervolgd. Ze hebben in de holen en spelonken der aarde gewandeld, geschuild. Welke de wereld niet waardig was te ontvangen. Aller afschuwelijk. In stukken gezaagd. Verbrand. Op alle mogelijke manieren uit de weg geruimd. Wat een tijd was dat. En hoeveel duizenden zijn er ook zingende uit het leven weggegaan. Verblijd dat ze waardig geacht werden om de naam van de Heer Jezus smaadheid te leiden. Daarom dat geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan. Want ze willen het zelf niet weten. Ze willen het zelf niet beseffen. Maar dat zij zich als tegenstanders opstellen tegenover die goede boodschap van Gods heil. Waar toch niks tegen in te brengen is. Het is hun een bewijs van hun verderf, van hun ondergang. Vreemd geredeneerd. Je zou zeggen, de vijand is springlevend. De vijand lijkt ten alle tijden te triomferen. En Paulus zegt, nu leveren ze het duidelijkste bewijs dat hun ondergang nabij is. Dat het bijna afgelopen is. Dat God zal vernielen en verslaan hen die zijn rijk weerstaan. Dat is een akelig bewijs. Als je zo een bewijs bent als het ware van je ondergang, wat uitkomt in de houding van de tegenstand, van het verzet tegen het evangelie. Dat geldt nog, al openbaart het zich misschien niet zo als toen, maar nog zou je eigenlijk kunnen zeggen, o mensenkind, wees niet te snel met je mond, want God is in de hemel en wij zijn op de aarde. Je kunt wel zeggen, och, als ik niet uitverkoren ben, nou dan, en als ik het wel ben, nou ja, dan komt het wel in orde, dan komt het er ook niet op aan. Dat is geen bewijs van het leven. Maar een bewijs van het verderf. Als we op alle mogelijke manieren ons tegenstellen tegen dat heilige evangelie, tegen die goede boodschap, en daarbij nog godsdienstig willen zijn, dan is dat geen goed teken, maar een slecht teken. Wat is het erg dat de mens er soms nog mee te koop loopt ook. Dat hij zich zo laatdunkend over het heilige evangelie kan uitspreken. Vol met kritiek en vol met... kan een teken zijn van de ondergang. De voorbode van de ondergang. Hier tref je een scherpe scheiding aan. Want ik denk dat de apostel toch voornamelijk op het oog had degenen die buiten waren. En die tegen de gemeente, tegen dat gemeentetje in Filippi, tekeer gingen op alle mogelijke manieren. Maar wat is het erg als in de gemeente ook tegenstand, die hatelijkheid tegen het evangelie openbaar wordt. Dat is heel erg. Ja. Och, de Heer alleen kan er dwars doorheen breken. Maar anders dan ben je wel eens bang, want dan denk je, ja, kijk, een zekere mate van rechtzinnigheid kan de vijandschap tegen het evangelie niet bedekken. Die komt eruit. Hopelijk is het vaak onkunde. Dat hoop je. Maar dat de mens ook onder een wom van rechtzinnigheid zo verzet kan krijgen. Weerstand, tegenstand, laster tegen het evangelie. Dat is heel erg. Het is haast nog erger als dat mensen in de wereld vaak als een vloek en een stopwoord de naam Jezus gebruiken. Terwijl ze niet eens weten wat ze zeggen. Erger is het als een mens, hoe rechtzinnig ook, die Jezus naam in het graf wil houden. Maar hij ziet het zelf niet. Degene die tegenstaat. Ja. Je hebt dus op een grove manier de tegenstand toen van de heidenen tegen de christenen. Je hebt de tegenstand door het hele leven van de kerk heen van werk en genadeverbond. Dat is ook al zo'n punt. Ach ja, en dan wat er nog in het hart van de mens omgaat. Maar daar gaat het hier even niet over. Maar je zou zeggen, overgeven maar. Laten we de zaak maar overgeven. Nee, zegt de apostel, wees in geen ding verschrikt. Want het is hun een bewijs van het verderf. Van de naderende ondergang. Zij lachen wel, maar ze lachen te vroeg. Of te laat. Maar het is u een bewijs van zaligheid. Dat je behoort bij de geredden. Dat je behoort bij de door God gekende. In deze wereld hoef je niet te zoeken. In deze wereld zult gij verdrukking hebben, zei de koning. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Het is een bewijs. U, der zaligheid. Zij hebben mij gehaat. Zij zullen ook u haten. En een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Maar, zegt de Heere Jezus, dat is voor u een teken, zegt de apostel hier, van de zaligheid. Jullie verliezers zijn maar schijnbaar verliezers. Want de wereld is al overwonnen. En wat is het dat de wereld overwonnen heeft, anders dan het geloof? En dat van God. Dat geldt zowel het een als het ander. Dat geeft wel een zeer ernstige achtergrond en basis aan deze woorden. Die man of die vrouw, die tegenstander, heeft een bewijs. Wie geeft dat bewijs? God. God zegt, het is een bewijs van je onder. Kijk, als Paulus dat op zijn eigen houtje nou zomaar zou zeggen, dan zou je zeggen, nou man, bedaar een beetje, hoe weet je dat nou? Maar, het is het oordeel van God. Zowel voor de tegenstanders en tegensprekers van het heilige evangelie, als ook voor de verdrukte om des evangelies wil. Een bewijs van hun zaligheid. Paulus zegt als het ware, jullie hebben alle reden om er blij mee te zijn. Want wee u als alle mensen goed van u spreken. En dat willen wij zo graag. Wij willen zo graag dat iedereen goed van ons spreekt. En de Heere Jezus zegt dan, wee u
Wij willen er achteraan, als we denken, dat is niet goed, dat is ten onrechte, en wat denkt die of die wel? Maar wat een dwaasheid. Paulus zegt, ik oordeel ook mijzelf niet. Die mij oordeelt, is de Heer. Nog een stap. Die waardige wandel van het evangelie. Want u is uit genade gegeven. In de zaak van Christus. Dus wat Christus aangaat. Niet alleen in hem te geloven. Nee, dat is ook een gave. De eerste gave, zou je zeggen. Uit genade gegeven. Hier staan wij voor dat wonderbaarlijke geheim. Waarom was het op ons gemunt? Waarom heeft de Heere mij of ons gegeven? Uit genade. Hadden wij geschiktheid, meer geschiktheid dan andere mensen om te geloven? Nee. Heeft de Heere van eeuwigheid gezien dat wij wel willen geloven? En dat hij daarom toen maar besloten heeft om het ons te geven, omdat wij het wilden. Nee, dat zegt de remonstrant. Wat is er dan? Dat er een tegenstaat tegen het geloof. En de ander het als het gemis, het grootste gemis, ervaart om geen geloof te hebben, om de Heere niet van harte te vertrouwen, om tegen alles in te roepen, Heer, ik geloof, kom toch mijn ongelovigheid te hulp. Dat is uit genade, uit vrije gunst. Uit eeuwige ontferming. Geloof is niet alles. Ja. Maar is dat dan niet afstotelijk? Waarom? Wij zijn afstotelijk. Wij. De Heer is niet afstotelijk. Wij. De Heere is alleen gerechtigd. Hij is alleen uitdeler van de menigerlei genade. Kom nou eens vanwege die invalshoek in de kerk. Bezien nou eens vanuit die invalshoek dat je erbij bent. Want je kan wel zeggen, ja, 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 maar ja. Stel nou voor dat, ja, dat je dat nou niet krijgt. Ja, ook al is het allemaal je eigen schuld, dat je je eigen het verderf gestort hebt. Dat neemt toch geen ogenblik weg, dat als je dat niet krijgt uit genade, dat geloof. Nou ja, dan kun je, weet ik wat, maar dat is een verkeerde invalshoek. Zo praten ongelovigen niet. Of zo praten gelovigen niet. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen zo gauw, maar ik hoop de bedoeling te verduidelijken. Ik hoop het zo, dat het zo duidelijk is. Die niet gelooft, die wil ook niet geloven. Die staat niet als een zielenpoot aan de kant van de weg. Heren, Ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Dat is in strijd met de openbaring van het evangelie. Dat kun je nergens vinden in het schrift. Je kunt nergens vinden dat een niet uitverkorene zo graag een uitverkorene wil wezen. Vind je niet. Maar daarom zeg ik, benader het nou eens van deze invalshoek. U is uit genade gegeven in de zaak van Christus, in hem te geloven. Denk nou eens in dat naar de eeuwige raad van God je vader en de moeder hebt gekregen die de Heere vreesde. Misschien ben je er dwars tegenin gegaan, ik weet het niet. Ik hoorde nog pas van broeder Hogenbirk en dat trof me, daar zit je dan wel eens over na te denken van zijn moeder, die eigenlijk ook toch zeg maar nergens wat van wist. En dat dan die vraag komt en je weet geen eens waar het vandaan komt of waar het staat. Welk is uw enige troost? Beide, in het leven en in het sterven. Wat moet je daar nou mee? Geen rust. Want er moet een antwoord zijn. Ja. Zeg je, dan neemt nou God een draad op. Dat doet God. Kinderen, aanvankelijk misschien tegen, God neemt een draad op. Kinderen worden weer gebracht onder het woord. Onder de band van het verbond. Dat is een wonder. Als je erover nadenkt, dan zeg je, ja, alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid hebben wij van God genoten. Maar dan moet je eens indenken. Als je nou deze indruk eens even bij je houdt, hè, het is u uit genade gegeven, dan gaat de Heer weer verder. Want dan zie je dat zo'n moeder of zo'n vader, of beide, dat ze hun kinderen weer gaan opdragen aan de troon van Gods genade. Dat ze weer gaan pleiten op dat enig trouw en zout verbond dat de Heere heeft geopenbaard aan Abraham zijn vriend en dat hij bevestigt van kind tot kind. Eigenlijk zou je dan moeten zeggen, dan zit daar al zo'n goedertierenheid van God. Dat je geen reden hebt om te zeggen van, ja, maar hij zal het mij wel nooit willen geven. De Heer. En de Heer zal mij wel, dat kun je niet zeggen. Je zou eerder zeggen, je hebt reden om het tegenovergestelde te denken. Want waarom heeft de Heer dat gedaan? Dat de Heere die lijnen opraapt. Dat de Heere weer verder gaat. Dan zie je toch die innerlijke bewegingen van de barmhartigheid Gods. Die zich telkens weer opnieuw uitstrekken. En dat hij weer gaat bevestigen. Het verbond van kind tot kind. Ik zal u God zijn en uw zaadschot. Kijk, en ik denk dat er zo in de kerk eigenlijk gesproken en gedacht wordt. Dan moet je de duivel geen gelijk geven die altijd probeert de mens in te fluisteren. Zie je wel, uit genade gegeven. Maar wat wou je dan anders dan uit genade gegeven? Zelf kun je het niet maken. Zelf heb je er niks van. Is het dan niet groot dat de Heere uit genade geeft? Dat hij dat dan ook echt doet? Ja, dat is een wonder. U is uit genade gegeven in de Heer Jezus te geloven. Daar kun je niks aan doen. Dat leven van zo'n gelovige, dat is een eigenaardig leven. Aan de ene kant is zo, als je vraagt naar zijn geloof, dan durft hij wel te zeggen, ja, ik heb niks. Och, mannen, of ik heb geen kruintje. Ik ben een allerakeligst ongelovig wezen. En aan de andere kant durft hij niet te ontkennen, voor God niet en de mensen, dat hij met al zijn ongeloof en al zijn ongeluk toch alleen maar gelooft in die Heere en in die zaligmaker. Maar begrijpen kan die niet. Hij kan het niet begrijpen. Hij ziet die ontzettende tegenstelling, ziet die dwars door zijn eigen hart heen lopen. Vlees en geest. Dat aan de ene kant nooit te vermurven en aan de andere kant altijd te vermurven. Uit genade is het gegeven. Maar nou zegt hij niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Ja. Ik moet nou weer zeggen wat ik al eens eerder gezegd heb. Wij zijn wel een beetje mooi weer christenen. Hoewel, de strijd gaat door. De vervolging en de druk ook. Want als het niet met grote gewelddadige middelen gaat, dan doet de duivel het en de wereld met list en geweld. Of list en bedrog. Op kouse voeten. Maar het gaat door. Maar ik bedoel nou toch, even gezien naar de uitwendige omstandigheden, zijn wij natuurlijk vreselijk verwend. Want de christenen hebben een stem in het kapittel en die hadden ze toen helemaal niet. Toen Kuiper in een coalitie ging met Rome, toen kregen de bijzondere scholen ook geld. De zaak werd eindelijk eens, zoals men dat noemt, rechtgetrokken. En toen de mensen zeiden, kan dat nou wel met Rome? Die vijanden van het evangelie. Toen zeiden ze, ja, maar dat is politiek. Dit is de enige mogelijkheid om wat te bereiken. We hadden een stem in het kapittel. En nog. Want als de kerken en scholen denken dat ze een klein beetje in de tang komen, door de wet van de antidiscriminatie enzovoorts. Oh, de bladen staan er vol van. Dat straks wij gediscrimineerd worden. En de christelijke scholen en de kerken worden gediscrimineerd en aangeklaagd straks bij de rechter. Het is schandelijk. Het is dit en het is dat. We moeten ons sterker maken. Protestbrieven. Handtekeningen. Nieuwe bonden. Want dat geeft toch geen pas. Ja. Nou moet je die dingen eens even zien in het licht van wat hier staat. Uit genade gegeven. Niet alleen om in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Kun je dat begrijpen? Ik kan het niet begrijpen. Ik denk dat wij dan toch allemaal een tik van paradijs af hebben meegekregen, ook van die, ja, hoe moet ik het zeggen, van die revolutiegeest. Zo gauw we de kans schoon zien om onze rol mee te spelen, dan springen we als één man op de ketting. Ik belicht het misschien nu een beetje eenzijdig. Er zijn ontzettend veel factoren hierin. Maar toch wil ik het even noemen. Dan zit je die stukken te lezen. Je bent er eigenlijk wel mee eens. En zeg je, verdraai het nog aan toe. Die lui die kunnen alles verdragen. Maar straks kunnen ze ons niet meer verdragen. Die lui, dit en die lui, dat je zal nog beleven. Dat de kerk voor de rechtbank gedaagd wordt. Omdat ze dit of dat weigeren, een homo. Het is toch verschrikkelijk, verschrikkelijk. Nou. En dan opeens, dan kan het wel eens wezen dat je bij zulke dingen bepaald wordt. Ja, waar zijn we toch mee bezig? Wat denken wij toch wel? Wat denk wij, die in een vrede en een vrijheid wat dat betreft nog leven, waar geen voorstelling van te vormen is. De mensen in Rusland hebben nog medelijden met ons. Zo erg. Kunt je indenken? Ja, ik ben er ook voor. We bidden God dat we een stil en een gerust leven mogen leiden. En als het te pas komt, hoop ik dat het ook uit mag komen wat je vindt in de schrift. Wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mens. Maar die toonzetting die je aantreft bij de christenmens van deze tijd. Die rechthebbende. Die opeens schrikt, want stel je voor dat wij in het gedrang komen. Stel voor dat het allemaal zo makkelijk niet gaat. Dat het moeilijker voor ons wordt. Stel voor dat het geld moet kosten. Je baantje of wat dan ook. Nou, dat zal toch wel een omgekeerde discriminatie zijn. Nee, maar verschrikkelijk dit en dat. Ja, wat? Wat? Gegeven uit genade. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Tjoh. Zijn we dan daar ver van af, hè? Die propagandist van de SGP, die kwam bij een vrouwtje om ze te bewegen dat ze toch SGP moest stemmen tegen het gevaar van Rome. Ze zegt, die vrouw wees erop bedacht, het kon nog wel eens wezen. Dat binnenkort de brandstapels weer zullen roken in ons land. Toen zegt dat vrouwtje, foei man. Denk je dat je zomaar waardig gekeurd wordt om voor de naam en de zaak des Heren verbrand te worden? Dat is wat. Toch zit er iets van in. Het staat ons vlees niet aan. Ik voel het wel. Van mezelf. Maar je voelt in je ziel, zeg ja, het is er waar. Denk je dat je zomaar waardig gekeurd wordt? Om smaadheid te lijden, om Christus wil. Om in de gevangenis gezet te worden, om Christus wil. Om uit je werk gestoten te worden, om Christus wil. En toch is het altijd nog zo geweest. Dat de Heere zo rijkelijk heeft betoond. Zijn volk en zijn kerk. In die strijd. Te steunen. En ze nog uit te breiden. Hoe meerder. Hoe moeilijker het werd. Hoe rijker. Vloeide de bediening van de Heilige Geest vaak. Ik weet wel. Wij hoeven er niet naar te verlangen. Want wij kunnen niks verdragen. Laten we eerlijk zijn. Maar als de Heere het doet, dan hebben we ook niks aan te merken. Zij het zuurheid, zij het zoetheid, hij de wezenlijke goedheid maakt het dan toch goed met wat hij wil. Dat heeft de Heer klaarlijk betoond. Uit genade ook voor hem te lijden. Jongen. Ja. Nou, daar zijn we eigenlijk nog niet aan toe. Wat de uitwendige omstandigheden is er wel veel geschreeuw en er is veel in beweging, maar daar zijn we nog niet erg aan toe. Ja, zegt Paulus, dezelfde strijd hebbende hoedanige gij in mij gezien hebt toen ik bij jullie was in Filippi. Dat weet je nog wel, van die heren die zo woest werden en die een hele beweging ontketenden tegen ons, omdat ze hun gewin zagen vervliegen. Je weet wel wat er allemaal gebeurde. En op alle andere plaatsen, wat een vijandschap, wat een strijd, wat een vervolging. Die strijd hebben jullie ook. De apostel wil zeggen, we kunnen elkaar de hand geven, broeders. We zitten in hetzelfde schuitje. Maar wees er blij om, dat er diezelfde strijd is die jullie in mij gezien hebben en die je nu ook nog in mij hoort. Ik schrijf jullie het. En je hoort het. Van Epaphras. Ik zit in het proces in Rome. Ik word verhoord en beoordeeld. En binnenkort wordt er vonnis gewezen. Ik zit hier als een misdadiger gevangen. De strijd gaat door. Je voelt, dit is wandelen in de ruimte. Dit is wandelen in die ruimte, zo. God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer? Verdrukking of benauwdheid, honger, zwaard, dood of leven, niets. Ach, als je het zo leest, dan voel je een zekere beschaamdheid bij jezelf. En tegelijkertijd gevoel je ook, ach, je kunt niks maken, je hoeft niks te maken. Maar je mag ook vragen, Heere, hoe het ook gaat, maak het zo met ons, dat uw heilige naam geprezen wordt, en dat wij door vele verdrukkingen heen toch ingeleid mogen worden in uw paradijs. Amen.